Dames en heren, goedenavond. Voor de kijkers thuis, welkom vanuit het podium van Schouwburg De Kring. Komende weken de politieke arena van Roosendaal. Ik ga nu over naar het vaststellen van de agenda. Zijn er op- of aanmerkingen op de agenda? Dat is niet het geval, dan stel ik hierbij de agenda vast. Dan ga ik nu naar de besluitenlijst van 9 juni. Er zijn bij de Griffie geen opmerkingen op de besluitenlijst van de commissievergadering van 9 juni binnengekomen. Dan stel ik hierbij ook de besluitenlijst van de commissievergadering van 9 juni vast. Dan ga ik nu over naar het raadvoorstel ontwerpverklaring van geen bedenkingen realiseren kindcentrum De Stappen. Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de realisatie van een kindcentrum aan de Strijp 27 in Wouw. De aanleiding van de sloop van de huidige school en de nieuwbouw van een nieuw kindcentrum in de verouderde bouwkundige staat van het huidige gebouw. Ook voldoet de huisvesting niet aan de huidige, aan de huidige en toekomstige schoolvisie van de initiatiefnemer en is het huidige gebouw in de toekomst niet passend voor het aantal te verwachten leerlingen. Om uiteindelijk de omgevingsvergunning te kunnen verlenen is een verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van Roosendaal noodzakelijk. De portefeuillehouder is de heer Van Ginderen. Dit raadstuk is rechtstreeks als B-stuk op de agenda geplaatst, zodat zonder agendering van de fracties vooraf. Ik ga nu eventjes inventariseren wie van de fracties een termijn wilt. Dat zijn drie fracties. Dat zijn de VLP, Burgerbelangen Roosendaal en de ChristenUnie. Dan geef ik nu het woord aan de heren.
Dank u wel, voorzitter. De stappen, een mooi plan, ziet er netjes uit. Ik had een korte vraag aan de wethouder die ik toch wel even wil stellen. Mede naar aanleiding van de discussies die we in de werkgroep gisteren over de Bravis gehad hebben. Bravis gaat waarschijnlijk iets groter worden dan oorspronkelijk gepland in verband met de coronaperikelen die er in de toekomst mogelijk spelen. En ik wilde de wethouder vragen of dat ook zou kunnen spelen voor de stappen. En of het op het prachtige ontwerp wat er toch wel ligt, of dat mogelijk nog aanpassingen nodig heeft in verband met corona. Want daar kunnen we beter nu naar kijken dan als het er straks staat. Dat was het.
Dank u wel, meneer Heren. Dan ga ik nu naar Burgerbelangen Roosendaal. Mevrouw Boskort.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u vraagt om ons om ontwerpverklaring van geen bedenking aangaande het realiseren van kindcentrum De Stap geven. Door de verouderde bouwkundige stad van de huidige gebouw wil de initiatiefnemer een nieuw kindercentrum bouwen. De huidige huisvesting is niet toekomstbestendig en daardoor is het van belang dat gezien de toekomstige ontwikkelingen een grotere gebouw moet komen, dus het moet toekomstbestendig zijn. Als we kijken naar de bestemmingsplan, dan zien we dat er strijdigheden zijn omdat de toekomstige bebouwing de bouwvlakken overschrijdt en dat geldt ook voor de groothoogte en de maximale bouwhoogte van 6 meter. Deze grenzen worden overschreden omdat de toekomstige bebouwing een groothoogte van 8,40 meter en een bouwhoogte van 10,93 meter heeft. Om dit alles mogelijk te maken, zouden wij medewerking moeten geven aan het plan en dat kan alleen als wij een verklaring van geen bedenkingen geven. De initiatiefnemer heeft de benodigde ruimtelijke onderbouwing aangeleverd en ze zijn goed toetst aan de Rijk. Provinciale en gemeentelijke kaders en daaruit blijkt dat het past binnen deze kaders. Gebleken is dat de betreffende afwijking ook niet stuit op overwegende bezwaren van ruimtelijke, functionele, beleidsmatige of milieukundige aard. Alles overwegende, voorzitter, kan Burgerbelangen Roosendaal hier niet op tegen zijn. En wat ons betreft akkoord met het afgeven van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Boskort. Dan ga ik nu over naar de ChristenUnie. Mevrouw Tersters.
Dank u wel, voorzitter. De ChristenUnie die ziet uit naar een modern en comfortabel kindcentrum. Een plaats waar elk kind zich thuis en welkom kan voelen. Een van de belangrijke zaken bij de bouw van een dergelijk kindcentrum is dat kinderen die gehandicapt zijn daar ook een plaats vinden waar ze zich kunnen ontwikkelen. We willen de wethouder daarom vragen of hij de bouw van dit centrum of bij de bouw van dit centrum ook daarmee zoveel mogelijk rekening wordt gehouden, zodat het gebouw geheel toegankelijk zal zijn voor minder valide. Voor de jonge inwoners van Wouw wensen wij een voorspoedige totstandkoming van dit kindcentrum. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Testers. Dan verzoek ik nu de heer Verginderen naar voren te nemen om plaats te nemen op de gestelde vragen.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ben ik te verstaan? Want ik zie geen knopje wat ik aan mag zetten, dus ik vraag het maar even voor de eerste keer. Dank u wel. Ga even in op de gestelde vragen. Hele goede vraag van de VLP. Want op dit moment checken wij als het gaat om de gebouwen en zeker ook de schoolgebouwen natuurlijk, of die inderdaad coronaproof zijn. Want dat kan best wel wat met zich meebrengen. Maar we hebben op dit moment zien we geen aanleiding om de plannen die we tot op heden hebben ontvangen, om die te kunnen aanpassen. Dat heeft alles te maken met bouwbesluiten die ook zijn genomen. U zult het ongetwijfeld zelf herkennen. Als u 15, 20 jaar terugging en u keek naar een voordeur, dan was die ook wat smaller. En die is ondertussen alleen maar breder en breder en breder geworden. En zo gebeurt dat ook bij onze schoolgebouwen. Dank ook voor de steun van burgerbelangen. Het gaat hier inderdaad, mevrouw Boskoort, om een goede ruimtelijke ordening. Daar moet je naar kijken. En ik heb begrepen dat u dat goed tussen de oren heeft, dus dat is alleen maar fijn. ChristenUnie, dank ook voor de warme woorden. Want zeker die doelgroep voor kinderen met een beperking, minder valide, dat is juist zo belangrijk dat er inderdaad sprake is van een integraal kindcentrum. En integraal wil al zeggen dat er een plek is voor iedereen. Althans, zoveel mogelijk. Je weet ook dat we andere voorzieningen hebben in onze gemeente om voor kinderen voor wie die toegankelijkheid wat lastiger is, denk even aan de Metielschool, om daarvoor in te zetten. Maar we gaan daar ook voor, en dat past eigenlijk een beetje in lijn met mijn antwoord op de reactie van de VLP. De schoolgebouwen zijn zo ingericht dat ze breed toegankelijk zijn. En het is ook onze ambitie om dat ook voor de komende jaren zo door te zetten. Inclusief, en dat heeft u denk ik allemaal kunnen lezen, alle duurzaamheidsmaatregelen die daar op worden gezet. Ik denk dat ik wel kan stellen dat we strakjes, en dat heeft u kunnen zien in de bijlagen, Wouw krijgt op die manier heel mooi integraal kindcentrum. Ja, krijgt op die manier voorzieningen voor de hele doelgroep in een heel mooi gebouw in Wouw. En daar mogen we denk ik met z'n allen in Roosendaal strakjes best wel trots op zijn dat we dat hebben kunnen realiseren. Dank u wel.
Dank u wel, wethouders. Dan kijk ik nu eventjes naar de fractie die in de eerste termijn niet het woord hebben gevoerd. Is er behoefte aan een termijn? Dat is niet het geval. Is er behoefte aan partijen die in de eerste termijn gesproken hebben aan een termijn? VLP? Burgerbelangen? Protesters? Nee. Dan concludeer ik dat dit stuk als A-stuk wordt afgehandeld en dit zal op 25 juni in de Raad worden behandeld. Dan dank u wel voor uw komst, meneer Verginderen. Een fijne avond. Dan ga ik nu door naar het raadvoorstel vaststelling bestemmingsplan Groenhoutseweg. De raad wordt gevraagd het bestemmingsplan Groenhoutseweg 16 vast te stellen. Doel van dit bestemmingsplan is het omzetten van agrarische bestemming in woonbestemmingen. De voormalige agrarische bedrijfswoning wordt omgezet in een burgerwoning. En daarnaast wordt de bouw mogelijk gemaakt van een ruimte voor ruimte woning. Het agrarisch bouwvlak met de aanduiding intensieve veehouderij komt te vervallen. Dit voorstel is ook als B-stuk op de agenda geplaatst zonder agendering door fracties vooraf. Ik vraag dan ook wie van deze fracties heeft een termijn in gedachten, burgerbelangen. Nee. Mevrouw Boskoort, gaat u gang.
Dankjewel, voorzitter. Ook hier, voorzitter, kunnen we niet één willen. Ook niet op tegen zijn, omdat hier gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van ruimte voor ruimtewoning en dan mij vervalt ook de aanduiding intensieve veehouderij. De zienswijze van provincie Noord-Brabant aangaande punten die strijd waren met de verordening zijn ook meegenomen en verwerkt door de wethouder en daarmee zijn er geen directe bezwaren. Wat burgerbelangen Roosendaal betreft, akkoord voorzitter met de raadvoorstel. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Boskoort. Is er behoefte aan fracties aan een tweede termijn? Dat is niet het geval. Dus ik kan concluderen dat ook dit stuk als A-stuk naar de Raad op 25 juni wordt doorgeleid. Dan gaan we naar het laatste raadsvoorstel van de avond. En dat is het gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Torbekkelaan 237. Om de bouw van een eenwoning op de Torbekkelaan 237 mogelijk te maken, wordt de Raad voorgesteld het gewijzigde bestemmingsplan Torbekkelaan 237 vast te stellen. Het ontwerpbestemmingsplan is met ingang van 15 april 2019 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode hebben 11 verschillende betrokkenen en belanghebbenden zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan ingebracht. Tevens heeft er op 26 juni 2019 een hoorzitting plaatsgevonden waarin reclamanten in de gelegenheid zijn gesteld om een mondelinge toelichting op de ingebrachte zienswijze te geven. Als gevolg van de zienswijze is het bestemmingsplan deels op onderdelen bijgesteld om daarmee aansluiting te vinden bij hetgeen aan bezwaren is ingebracht. Portefeuillehouder in deze is wethouder Teunis. En dit onderwerp is geagendeerd door de VLP, het CDA, VVD, SP, Partij van de Arbeid, D66, Wezenbeek en de ChristenUnie. En ik geef het woord in de eerste termijn aan de VLP, de heer Heren.
Dank u wel, voorzitter. Ja, alweer ruim een jaar geleden heeft de eigenaar van de agrarische grond aan de Torbekkelaan een verzoek gedaan om deze grond om te zetten naar wonen. En hiermee is het dossier Torbekkelaan 237 geopend. De gemeente ging er direct voorvarend aan de slag en deponeerde op 15 april 2019 een ontwerpbestemmingsplan, wat we allemaal terug kunnen zien op ruimtelijkeplannen.nl. Het gehele perceel werd ingetekend met bestemming Wonen 3 en hierin werd een bouwvlak getekend van 38 bij 20 meter. En ik wilde eens aan de wethouder vragen van hoe heeft dat proces nu precies plaatsgevonden? Want voor zover ons bekend is er nog niet een specifieke tekening bekend en de plannen van de eigenaar zijn nog niet precies bekend. En toch wordt er een, mag ik zeggen, een fors bouwplan of bouwvlak ingetekend. En wij wilden graag van de wethouder eens polsen van hoe loopt dat proces nu precies. Op 26 juni kregen de inwoners van Roosendaal de gelegenheid hun zienswijze op dit plan toe te lichten tegenover de hoorzittingscommissie Ruimtelijke Plannen. De indieners van de zienswijze hadden problemen met deze plannen en zoals bleek terecht. Het bestemmingsplan is nu, wat nu voor ligt, heeft 3 wezenlijke aanpassingen ondergaan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Ten eerste is het bouwvlak verkleind van 38 naar 28 meter diep. Nog steeds fors, maar wel een stuk kleiner. Het blijft wel 20 meter breed en de bevoegdheid van het college om de bouwhoogte te verhogen naar een niet nader gedefinieerde hoogte, die is verwijderd. En als laatste, conform het bestemmingsplan van de buren, is het perceel opgedeeld in gedeeltes wonen 3 en een gedeelte tuin aan de voorzijde. 3 aanpassingen die de VLP alleen maar kan toejuichen. De vraag die overblijft, zijn de omwonenden tevreden met deze aanpassingen? Het antwoord is simpel. Nee. Een gebouw met een omvang van echt 28 meter bij 20, 10 meter hoog, is een kolos dat je niet als uitzicht wilt en wat niet past in het totaalplaatje zoals de Torbekkelaan er nu uitziet tussen de Willem-Dreesweg en de Rietgoorse straat. Er is aangegeven dat daar lintbebouwing eventueel mogelijk zou zijn en de VLP is van mening dat zo'n gebouw niet past in de woningen die er al staan en daarom niet past in deze, met dit bestemmingsplan en ook niet voldoet aan de criteria van lintbebouwing daar. Ja, ik ben erg benieuwd hoe anderen daarover denken. En ja, ik wou het eigenlijk hierbij laten en even de reacties van anderen afwachten. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Heren. Dan ga ik nu over naar het CDA, de heer Hamans.
Dank u wel, voorzitter. Ons wordt voorgesteld om op een agrarisch perceel aan de rand van de wijk Tolberg, en de heer Heren heeft het al goed uitgelegd, 1 woning toe te staan. In de zienswijzefase, maar ook al daaraan voorafgaand, is duidelijk geworden dat een groot aantal bewoners van de F-bergen die rechtstreeks zicht hebben op het plangebied hiertegen bezwaren hebben. En dit maakt het voor het CDA Roosendaal een erg lastig raadsvoorstel. Aan de ene kant gunnen we de initiatiefnemer zijn project, maar aan de andere kant moeten we ook acht slaan op de belangen van de omwonenden. In het stuk van de Torbekkelaan waar het om gaat, is al een lint, en daar refereerde de heer Heren ook al aan, van woonbebouwing aanwezig. Daarnaast is het plangebied in het provinciaal ruimtelijk beleid aangeduid als stedelijk gebied. En een omzetting van de bestemming agrarisch naar wonen lijkt onze fractie daarom ook in beginsel mogelijk. Maar alles valt of staat natuurlijk met de precieze uitwerking. En in dat kader zijn we al blij, en ook dat heeft de heren al goed uitgelegd, met de aanpassingen die mede naar aanleiding van de schriftelijke vragen van de Raad al zijn doorgevoerd ten opzichte van het ontwerp. Voorzitter, deze gemeenteraad heeft al jaren beleid ten aanzien van lintbebouwing in het buitengebied. En dat beleid is op dit voorstel ook van toepassing. En in de plantoelichting wordt daar ook aan getoetst. Van groot belang is onder meer dat de bebouwing een eenduidige opbouw heeft en dat de doorzichten naar het landschap behouden blijven. Ons raadsbeleid. Als we kijken naar de tekening waarvan bij het maken van die toelichting is uitgegaan, dan begrijpen we ook dat volgens die toelichting aan dit beleid is voldaan. Op bladzijde 9 van de plantoelichting is namelijk figuur 8 opgenomen, met daarop de toekomstige situatie. En op die tekening zien we een huis ingetekend dat goed in verhouding lijkt te zijn met de reeds aanwezige lintbebouwing. Echter, voorzitter, en nu komt het, wordt onze raad voorgesteld om een veel groter bouwvlak toe te staan. Dat is het bouwvlak waar de heren het over had en wat ook al en wat blijkt uit de verbeelding die afzonderlijk bij de stukken zit. Als dit wordt overgenomen, zou het mogelijk worden om een huis te bouwen dat aanzienlijk groter is dan de aanwezige huizen in het lint aan de westzijde van de Torbeckelaan. En daar hebben wij als CDA Roosendaal op voorhand moeite mee. Volgens onze eerste analyse is dit grote bouwvlak gewoon niet in overeenstemming met het raadsbeleid. En ja, er zijn in de omgeving enkele grotere woningen, maar die woningen maken deel uit van een ander lint aan de overkant van de straat. Dat valt onder een ander bestemmingsplan en die zijn bovendien ook grotendeels aan het zicht onttrokken door hagen. En die huizen vormen ook geen belemmering voor het doorzicht naar het landschap vanuit de Tolberg, terwijl dat met dit plan wel zou optreden. Voorzitter, ik moet toegeven, wij zijn geen deskundigen. Maar één ding weet ik wel heel zeker. En dat is dat een deskundige onderbouwing waaruit blijkt dat het bouwplan op de verbeelding wel aan ons beleid voldoet, dat die in ieder geval ontbreekt. Voorzitter, wat het extra lastig maakt in dit geval is dat de initiatiefnemer tot nu toe niet bereid is geweest om de omwonenden mee te nemen in zijn plannen voor dit perceel. En dat is een handelswijze die gelukkig met de komende omgevingswet onmogelijk wordt. Maar ook nu al staan wij er onszelf op voor in Roosendaal, zowel raad als college, dat ruimtelijke ontwikkeling geschiet met behulp van participatie. En ik hoor graag hoe de wethouder daarover denkt ten aanzien van dit dossier. Voorzitter, ik eindig met een korte vraag. Waar het gaat om verkeer en parkeren is in de stukken nog geen rekening gehouden met de inmiddels aangenomen gebiedsvisie Bulkenaar. En mijn vraag is of dat nog gevolgen heeft. Tot zover.
Dank u wel, meneer Hamans. Dan ga ik nu door naar de VVD, mevrouw Eijk.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dit wordt een heel korte termijn. We gaan ook niet de hele geschiedenis achter dit raadsvoorstel oprakelen. Het eerste woord wat in mij opkwam bij het lezen van het raadsvoorstel was knarsetanden. Volgens het woordenboek is dit het gedrag wat vaker wordt gecombineerd met woorden als spijt en machteloze frustratie. En dat voelen wij als VVD-fractie in dit dossier. Spijt voor alle betrokkenen dat alles zo verschrikkelijk lang heeft geduurd en beslist niet altijd is gegaan zoals het hoort. Frustratie ook omdat het belang van één inwoner prevaleert boven dat van de vele omwonenden. We begrijpen en voelen de onzekerheid, de angst van de omwonenden, wat gaat de toekomst nog meer brengen in dat gebied? En dat is een vraag die wij ook stellen aan de wethouder, aansluitend aan de VLP, die zich in soort gelijke bewoordingen tot u heeft gericht. We voelen ons machteloos. Juridisch is het gewijzigd bestemmingsplan goed doortimmerd. Er valt geen spel tussen te krijgen. We vinden wel dat het hoog tijd wordt dat er een keer een kogel door de kerk gaat. En wat dat betreft willen we nog heel even de beraadslagingen afwachten. Maar dat was het. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Eijk. U heeft een interruptie van de heer Jap.
Voorzitter, VVD gebruikt grote woorden. Knarsetanden, duurt allemaal lang en dergelijke. En ze sluit af, ja, we wachten de beraadslagingen af. Maar ik heb eigenlijk niet zo goed gehoord waar de VVD nu precies staat. Wat maakt het dat u twijfelt om wel of niet in te stemmen met dit raadsvoorstel?
Mevrouw Eijk.
Dat is een kwestie. Het is balanceren tussen logica en emotie, meneer Jap. We begrijpen dat alles juridisch goed is doortimmerd. Er valt geen spel tussen te krijgen. Maar wij leven heel erg mee met de omwonenden. juist omdat het er weinig speld tussen te krijgen valt, vinden wij dat er maar eens een besluit moet worden genomen. En zoals het er nu voor staat, moeten we gewoon instemmen met het raadsvoorstel. Dank u wel.
Dank u wel. Dan ga ik nu door naar de SP.
Ja, voorzitter, ik had nog een vraag aan de VVD.
Oké. Okay.
Dank voor het antwoord. Zeker. We nemen hier soms ook op emotie besluiten. Maar als ik u goed begrijp, vindt u eigenlijk enkel dat het proces lang heeft geduurd. Maar kan u onderaan de streep, zoals het er nu voor staat, wel instemmen met het voorliggende raadsvoorstel?
Mevrouw Eik.
Als u alle frassen eruit haalt, dan klopt dat. Dan moeten wij gewoon instemmen met het voorstel.
Oké, mevrouw Maas van de SP.
Dank u wel, voorzitter. Voor ons ligt het bestemmingsplan, zoals al gezegd werd, Torbekkelaan 237 om vast te stellen, zodat de bouw van één woning aan de Torbekkelaan 237 mogelijk wordt gemaakt. Wat de SP hierbij verontrust is het feit dat nog niet bekend is, en dat werd al eerder aangestipt, wat er gebouwd gaat worden. Het complex wat er volgens tekening gebouwd zou mogen worden bestaat zelfs na aanpassingen uit dezelfde grootte als 4 eensgezinswoningen. Dit is wat de SP betreft niet de juiste plaats voor zo'n groot gebouw. Daarbij krijgt het de status wonen 3. Dat betekent dat er naast wonen ook onder bepaalde voorwaarden gebruik van de ruimte in de woning mag worden gemaakt en ten behoeve van de uitoefening van aan huis gebonden beroeps- of bedrijfsmatige activiteiten. Is dat wat wij willen als raad? Dat er in een gebied dat nu de buffer is tussen stedelijk en landelijk gebied zo'n kolossaal gebouw wordt neergezet. Dat is, lijkt ons, toch iets meer voor op de Vijfhuizenberg. Daarbij is de SP van mening dat wanneer we hier landbouwgrond om gaan zetten in wonen 3, dit een precedentwerking kan geven. Er is immers nog veel meer grond op deze plek die bebouwd zou kunnen worden. Daarnaast hebben we als SP nog een vraag, net als de VLP en CDA, aan de wethouder. Waarom niet dezelfde grootte van bouwmogelijkheden aanhouden als bij de andere huizen in deze lintbebouwing? Als SP vinden wij ook dat het algemeen belang voorrang moet krijgen boven het belang van één persoon. En vanuit al deze genoemde punten is de SP dan ook geen voorstander om het bestemmingsplan te wijzigen. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Maas. En dan ga ik nu over naar de Partij van Arbeid. De heer Jap.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, dit lijkt wel een beetje op postzegelpolitiek. Hè? We hebben het net gehad over een raadsvoorstel, heel kort, Vroenhoutse Weg. Initiatief in het kader van ruimtelijke ordening. Heeft een overgrote, ja, bijna iedereen hier in de raad geen opmerkingen over. Komt denk ik deels ook dat daar in ieder geval geen omwonenden zich hebben gemeld die daar tegen zijn. Wil niet zeggen dat onze fractie uiteraard ieder raadsvoorstel goed bestudeert en of het aan alle eisen voldoet die wij voor ogen staan als fractie. Ja, dan komen we hier bij het raadsvoorstel ten aanzien van Torbekkelaan 237. Inderdaad al enige tijd onder de aandacht hier vanuit de gemeenteraad. Met name gevoed ook door omwonenden die, zeker als het gaat om een directe leefomgeving, zich hebben gemeld. Dat zien we vaak gebeuren in de politiek als Als iemand wordt geraakt in rust, privacy, leefomgeving, uitzicht of bepaalde, bepaalde veranderingen, dan kan men wel eens in het verweer komen. Nou, dat hebben we hier ook gezien. Ik denk dat het raadsvoorstel in grote lijnen tegemoet is gekomen aan een aantal essentiële punten. De heer Heren van de VLP heeft dat ook goed genoemd. Wat onze fractie nog wel voor ogen staat. En we lezen dat wel terug in de beantwoording van zienswijzen, beantwoording van schriftelijke vragen ook hier vanuit de raad. Maar hoe weegt het college af? En wellicht, ik weet niet of het een verplichting is, maar hoe weegt het college af als we recentelijk een bestemmingsplan volledig integraal hebben geactualiseerd en er komt een nieuw initiatief binnen dat bestemmingsplan wat afwijkt, kort daarop. Hè. Even voor ons beeld, voor onze fractie, kun je dan ook simpelweg zeggen nee, we hebben net de boel geactualiseerd, we hebben geen behoefte om hier aan mee te werken. Dat is onze eerste vraag. Tweede punt, voorzitter. Uiteraard hebben we de opmerkingen van VLP, CDA gehoord over de punten die nog relevant zijn en die ter discussie staan. Daar horen we uiteraard ook antwoord op. Maar het tweede punt is ook dat wij vanuit omwonenden wel hebben vernomen, oké, goed, als het past binnen die lintbebouwing, dan kunnen we akkoord gaan. Nou, dat is misschien relevant voor het bouwvlak. Primair willen we het wellicht niet, subsidiair vooruit, als het nogmaals past binnen de lintbebouwing. Maar meer subsidiair zouden we dan er wel in willen betrekken dat we ook ten aanzien van het overige gebied duidelijkheid krijgen dat daar geen nadere ontwikkelingen plaatsvinden en dat het agrarisch karakter kan worden behouden. Onze fractie heeft even uitgezocht, dan zouden we op de planregels van het huidige bestemmingsplan, dus niet dit voorliggende bestemmingsplan, maar het bestemmingsplan Tolberg, een voorwaardelijke verplichting kunnen opnemen in de planregels om daar duidelijkheid over te geven. En ik vroeg me af of de wethouder daar iets voor voelt in de zin dat we willen borgen dat dat agrarisch gebied blijft. Of dat we daar toch nadere voorwaardelijke verplichting willen stellen. Dat is iets technisch, maar dat zouden we kunnen uitwerken om te voorkomen dat het gebied wordt volgebouwd. Dus dat is in ieder geval wel onze insteek. Zeker ook omdat het college heeft geantwoord, er zijn nu nog geen andere initiatieven bekend in dat gebied. En twee, men bleef een beetje ontwijkend in de antwoorden van ja, als er een initiatief komt, dan beoordelen we dat wel weer vanuit alle uitgangspunten die gelden.
Meneer Jap.
Voorzitter, dat is voor ons ook nog wel een belangrijk punt in dit verhaal.
Meneer Jap, u heeft een interruptie van de heer Verstraeten.
Ja, dank u wel, voorzitter. Het laatste punt van de Partij van de Arbeid, ijzersterk, zo staan wij er ook in. We zouden heel graag zien dat daar een garantie komt voor de toekomst. Maar dan mag de wethouder straks iets over zeggen. Dat het hierbij blijft. Dus daar staan we dit keer met de Partij van de Arbeid als één man samen. Ik wil nog graag toch even refereren. U maakte de vergelijking naar de Vroenhoutse weg. Maar dat is intensieve veeteelt naar wonen. U zou als Partij van de Arbeid toch als geen ander moeten weten dat dit niet vergelijkbaar is.
Meneer Jap.
Voorzitter, 100% eens. Maar ik probeerde even te duiden dat wij hier vaker initiatieven behandelen van in dit geval één iemand die iets wil. En ja, zo noem ik het postzegelpolitiek. Dan moeten wij hier als raad over dat ene initiatief iets vinden. Net als bij de Vroenhoutse weg. Maar dan worden we nu in dit geval benaderd door een aantal omwonenden. En dan is het bal. Maar dat is op zich ook logisch. Want wij zijn volksvertegenwoordigers. Dan moeten we ook aan de slag. Neem niet weg dat het initiatief Vroenhoutse weg totaal niks te maken heeft met dit initiatief. Maar het was meer als voorbeeld dat we hier vaker gewoon één initiatief behandelen en daar iets over vinden.
Dank u wel. U was klaar met uw termijn, meneer Jap?
Dank u wel.
Okay. Dan ga ik nu door naar D66, meneer Emme.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik kan het vrij kort houden aangezien de voorgaande sprekers feitelijk alle vragen gesteld hebben die ik zou willen stellen. En daarmee resteert voor mij alleen een aantal opmerkingen. Voorzitter, mijn inziens is de vraag van de dag grootte van het bouwvlak. Het doel van de wijziging van het bestemmingsplan lijkt helder te zijn. De bouw van een woning, dat lijkt prima. Waarom niet? Gaan we uit van figuur 8 van de toelichting, dan zien we daar het silhouet van een woning die prima lijkt te bepassen binnen de bestaande lintbebouwing. En vanuit dat opzicht weinig bezwaar tegen deze plannen. Echter, als we kijken naar het daadwerkelijk bouwvlak van de voorgestelde bestemmingsplanwijziging, dan zien we daar een disproportioneel groot bouwvlak dat ruimte laat voor een vorm van bebouwing die absoluut niet past binnen de bestaande lintbebouwing. Andere fracties hebben daar al uitvoerig aan gerefereerd. En inderdaad, er zijn enige aanpassingen gedaan aan de voorgestelde wijziging, waarmee enige tegemoetkomingen zijn gedaan aan de zorgen van omwonenden. Maar we kunnen toch concluderen dat de participatie hier inderdaad nog enigszins tekort heeft geschoten. Voorzitter, dan resteert mij nog slechts één kleine vraag in het verlengde van het laatste deel van de termijn van de Partij van de Arbeid. En wij vragen ons nog af in hoeverre het toekennen van dit bestemmingsplan potentieel enige precedentwerking zou kennen. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, meneer Emmen. Dan ga ik nu naar de lijst Wezenbeek. Meneer Kraak.
Dank u wel, voorzitter. Torbekkelaan 237, een lange historie met een aantal mijlpalen waarbij de omgeving en de gemeente op één lijn proberen te komen. Dat is ondanks pogingen ook met mediation helaas niet gelukt. Mensen zien een kolossaal gebouw verrijzen. Jammer dat de bouwplannen niet concreet gemaakt zijn. Dat zou voor de gemoedsrust van alle betrokkenen in de omgeving minder onzeker geweest zijn. Jammer dat deze kans is gemist. Pas bij de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt nu pas duidelijk wat de bouwplannen zijn. Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan bestemde het perceel tot wonen 3. Er kan één woning worden gebouwd binnen een bouwvlak van 560 vierkante meter van 10 meter hoog. Met daarbij nog een lager bijgebouw van 60 vierkante meter en een erfafscheiding van 2 meter hoog. Het probleem van deze mogelijkheden is dat BMW pas in de omgevingsvergunning gaat regelen wat er echt gebouwd gaat worden. Afwijken wat nu besloten wordt is dan ook weer mogelijk. De raad is dan geen partij meer. Fractie Wezenbeek vindt dan ook een onbevredigende gang van zaken. Er kan inderdaad een gebouw komen dat geen recht doet aan de omgeving en de vrees van de omwonende bewaarheid. Op instemming van onze fractie mag dan op dit moment ook niet gerekend worden. Een bouwplan als onderlegger wordt hier nodig gemist.
Dank u wel, meneer Kraak. Dan ga ik nu over naar de ChristenUnie. Mevrouw Suikerbuik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de gemeenteraad wordt voorgesteld inderdaad om het gewijzigde bestemmingsplan Torbekkelaan 237 vast te stellen. Dit om de bouw van een woning mogelijk te maken. Ja, wat wij van dit dossier weten is dat niet alles even duidelijk is voor de omwonenden. En als het voor hun niet duidelijk is, dan is het voor ons ook eigenlijk niet duidelijk. En daarom lastig om meteen positief te zijn over een voorstel om een bestemmingsplan te wijzigen. Uit de zienswijze kunnen we bijvoorbeeld opmaken dat de omwonenden vinden dat er een gebrek aan betrokkenheid is. Dat ze vinden dat het bouwvlak niet in verhouding staat met de naastgelegen bebouwing. En dat ze eigenlijk niet weten wat er gebouwd gaat worden. Een concreet bouwplan ontbreekt nog. En dit laatste is wat de fractie van ChristenUnie Roosendaal betreft echt een aandachtspunt. Waarom kan er geen concreet bouwplan worden aangeleverd, zodat de zorgen bij de omwonenden weggaan en wij als raad weten waar we precies over zullen besluiten? Dat is onze vraag aan de wethouder, want ook de reactie op deze vraag in de nota van zienswijze is onduidelijk wat ons betreft. Voor de ChristenUnie is het onduidelijk waarom met de initiatiefnemer een entreële overeenkomst is gesloten, waardoor er geen exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden. Een entreële overeenkomst kan gewijzigd worden, lijkt mij. We zouden graag van de wethouder een toelichting hierop willen en waarom is gekozen voor een dergelijke overeenkomst. En tot slot, voorzitter, we hebben begrepen dat er een poging tot mediation gedaan is tussen initiatiefnemer en omwonenden. Maar wij hebben ook begrepen dat dit traject uitgevoerd werd door een ambtenaar van de gemeente. Wij vinden het jammer dat er geen mediator is ingezet. En wat de fractie van ChristenUnie betreft een gemiste kans. Een dergelijk traject kan veel onduidelijkheid wegnemen en partijen nader tot elkaar laten komen. Zeker als het vanaf het begin af aan goed aangepakt wordt. Tot zover, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Suikerbeek. Tot zover de partijen in eerste termijn. Meneer Teunis, aan u het podium om te reageren op de vele vragen die gesteld zijn. Ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst misschien even ter verduidelijking. Hoe komt nou zoiets naar de gemeente? Dat denk ik dat die verduidelijking. Het is eigenlijk heel eenvoudig. Dat is de dagelijkse gang van zaken. Er is een eigenaar van grond, maar dat kan zijn een eigenaar in de stad van een pand of wie dan ook. En die heeft een plan om ergens iets te gaan ontwikkelen. In onze procedure is zo dat die initiatiefnemer die meldt zich bij een ambtelijk loket. Nooit of te nimmer bij het gemeentebestuur. Veel dingen, daar weten wij ook niet van wat er gemeld wordt. Dus op enig moment dan gaat de initiatiefnemer zegt, die heeft daar een stuk grond liggen en die wil daar op de woning bouwen. Dat is een recht. Dat vinden we ook een recht. Waarom zou iemand op zijn eigen grond geen woning mogen bouwen? Dat vinden we ook goed. En daartoe dient hij een initiatief in van zou dat mogen? Je zou kunnen zeggen in het buitengebied, daar wijzen we dat altijd radicaal af. Want in het buitengebied mag je geen woningen bouwen, dat is heel simpel. Dat zegt ook de provincie in de verordening ruimte. In dit geval mag dat wel, want kunnen twisten, het is gewoon bestemmingsplan Tolberg, het is hier stedelijk gebied. Het is net zo'n stedelijk gebied als de binnenstad van Roosendaal. Stedelijk gebied is stedelijk gebied, welke functie er ook op zit. Wat dat betreft hebben de ambtenaren ook het initiatief goed getoetst, multidisciplinair. Dat betekent een stedenbouwkundige. En u weet, we hebben hele deskundige ambtenaren, die hebben dat initiatief getoetst. En die kunnen de beleidsplannen ook goed lezen en alle zaken en dat ook toetsen. Op dat moment, na die toetsing, komt dat naar een wethouder toe en naar mij in het stafoverleg. En dat weegt zwaar.
U heeft een interruptie van de heer Jap.
Voorzitter, misschien komt de portefeuillehouder nog op, maar hij noemt al gelijk stedenbouwkundige. Denk ik gelijk aan vorige week stedenbouwkundig plan Mariadal. Daar zien we mooie plaatjes en zo van de verbeelding, hoe het eruit gaat zien. Waarom ontbreekt dat hier?
Meneer Teunis.
Om de dood eenvoudige reden dat als u ziet alle bestemmingsplannen wijzigen die we tot nu hebben. U refereerde terecht aan de Vrunhoutseweg. Vind ik wel vreemd. Zat hier voor. Heeft u daar een plaatje bij gezien of iets? Of een concrete uitwerking? Of een bouwplan of wat dan ook? Helemaal niets. Heeft u gewoon aangenomen. Geen enkel probleem. Nu ligt dit ter tafel en u vindt er het vreemd dat er geen bouwplan bij, dat er geen concretisering ligt. Waarom? Omdat dit geval omwonen, de mondige bewoner, die heeft dat geuit. En dan vindt het vreemd dat er niet bij zit. En het voorliggende geval is dat toevallig niet. Dus, en wij zien meestal, we hebben bestemmingsplannen aangenomen, het zand, de hoogte. Ik kan er misschien wel 20, 30 van dat soort dingen opnoemen. Waarop ook nog nooit enige verbeelding of wat dan ook heeft gezien. Niet tegenstaande wil ik wel een duidelijk antwoord. Als het om gaat, en daar wil ik toezeggen wel en doen, dat het wel tijd wordt. We zullen druk uitoefenen op de initiatiefnemer. Dat hij wel heel snel, en dat is ook de voorwaarde, de omwonenden mee gaat nemen. Dat is ook het proces voor de omgevingsunie. Dat is ook antwoord op de vraag van de heren. In deze situatie zullen we wel benadrukken van neem hier de omwonenden mee. Wel bij de ontwikkeling van het plan. Laat dat duidelijk zijn. Dat
u heeft nog een interruptie van de heer Jap. Daarna meneer Heer.
Voorzitter, dank voor het antwoord. De ene keer wel, de andere keer niet. Hè, want nogmaals, Mariadal hebben we wel de verbeelding gezien. Ik meen ook bij het zand heb ik in ieder geval, kan ik me herinneren, mooie afbeeldingen gezien van hoe het eruit kan zien. In de praktijk is dat ook iets anders geworden. Maar u zegt eigenlijk, ja, daar is helemaal geen reden toe. Maar zou er geen reden toe zijn als bijvoorbeeld er dus reactie komt vanuit die omgeving van hoe gaat het eruit zien? Want als we dus iets vaststellen nu, kan het nog op allerlei manieren eruit zien. Concreet.
Wethouder.
Dat kan. Wat dat betreft moet ik wel zeggen, we hebben ook met elkaar afgesproken dat grotere gebieden die gaan ontwikkelen. Daar hebben we toen afgesproken moeten voorzien zijn van een gebiedsvisie aan de voorkant. Het gaat hier om de bouw van één woning. Daar gaat het om. Wat ook in de procedure, dat zien we nog natuurlijk. Want als het gaat om, dan wordt het een kolossaal gebouw en wel 10 meter hoog. Mijn woning heeft 2 verdiepingen met een puntdakje, ook 10 meter hoog. Dus wat dat betreft is het in die zin een huis qua hoogte vergelijkbaar met andere woningen. Overigens heb je het al gezegd, mogen niet rijden. Aan de overkant staan ook even grote woningen. Dus wat dat betreft is het in die omgeving helemaal niet zo vreemd natuurlijk. Maar het moet wel uitgewerkt worden. En dan hebben we nog altijd de procedures van de omgevingsvergunning, de activiteiten van de onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteiten gaan toetsen. Dus wat dat betreft denk ik, hebben we nog wel procedures genoeg waar op grond van informatie, hoe komt het eruit te zien, toetsen van de commissie ruimtelijke kwaliteit, horen zitten van omwonenden, dat zij ook weer invloed uit kunnen oefenen op datgene wat er uiteindelijk gebouwd wordt. Wat dat betreft is het niet zo dat er een vrijbrief is van dat er gebouwd kan worden wat men maar wil. Dat is natuurlijk geen sprake van.
U heeft nog een interruptie van de heer Heren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wilde toch nog even aan de wethouder vragen hoe dat nou precies zit met inderdaad die plannen vooraf bekendmaken. De reden daarvan is omdat wij gisteren in een vergadering gesproken hebben om het bestemmingsplan een jaar uit te stellen, omdat de plannen nog niet beschikbaar waren. Dus vandaar dat ik enigszins verwacht was met het antwoord nu dat er voor dit bestemmingsplan absoluut geen plannen nodig zijn. En gisteren wordt het een jaar uitgesteld.
Volgens mij zijn dat totaal onvergelijkbare situaties. Overigens gisteren helemaal niet dat het bestemmingsplan een jaar wordt uitgesteld. Ik zou niet weten waar we dat vandaan haalt dat jaar. Maar u moet wel even, denk ik, laten we even de zaken in proportie.
Mag ik de heren verzoeken zich bij het onderwerp te houden?
De zaken even in proportie zien. Het gaat hier om de bouw van één woning. Gisteren hebben we gesproken over de bouw van een groot regionale ziekenhuis van 100.000 vierkante meter bruto vloeroppervlak. Met respect, ik denk dat het toch overstelt dat daar ook, want als u vindt van dat hier tegemoet gekomen wordt aan omwonenden van ja, mijn uitzicht wordt belemmerd door een kolossaal gebouw. Ja, dan raad ik u aan om te gaan praten met de bewoners van de Huibergseweg, want die zouden wel eens kunnen zeggen van nou, volgens mij wordt dat gebouw aan onze overkant nog veel kolossaler met een nog veel groter bouwvlak. Dus alles graag ook een beetje in proportie zien. Niet tegenstaande dat je heel goed natuurlijk ook moet kijken naar de omwonenden. En ik wil mijn verhaal, voorzitter, afmaken.
Interruptie, denk ik, van de heer Jap.
Maar dat lukt niet.
Nee? Oké.
Ja, dank u wel. Kijk, dat initiatief voor die bouw komt dan bij de wethouder met een ambtelijk positief advies. Deskundigen hebben ernaar gekeken. En dan moet je van goede huizen komen als wethouder om te zeggen van ik wijk er vanaf. Want waarom? Ik ben geen deskundige. Net zo goed als de negatief advies is. Wat dat betreft hebben deskundigen van dat zou daar passen. En nu komt het hele vreemde. Ik was daar niet blij mee met het initiatief voor de bouw van de woning. En waarom is dat niet? Omdat een paar jaar daarvoor hebben wij de woonagenda vastgesteld als raad. Zijn wij strak bezig met de stedelijke transformatie. En inderdaad, en daar komt die, stond dit hele vlak, dat hele gebied, omdat het stedelijk gebied is, stond al op de groslijst met de inventarisatie voor stedelijke verdichting. En dat is heel essentieel. Wij zijn op diverse plekken in Roosendaal, dat weet u. We hadden de opgave een paar jaar geleden om 3000 nieuwe woningen te programmeren in het stedelijk gebied. Dat betekent verdichting. En wat dat betreft zijn er heel veel locaties waar u totaal geen weet van hebt. Waar we ook plekken in de stad vullen. Waar ook huizen komen te staan. Tegen de achtertuinen van mensen. Waar u nooit iets van te horen krijgt wat wij met mediation allemaal goed weten op te lossen. Dus in deze situatie was ik inzien blij mee. Omdat er ook al een mooi initiatief lag voor de bouw van schitterende patio-woningen in het groen. Betaalbare prijzen voor ouderen met zorg in dit gebied. Dus in die zin kunt u zich voorstellen. Ik was daar niet blij mee met de bouw van de woning. Alleen je moet respecteren, ambtelijk advies heel duidelijk, Fus. Maar je hebt geen grond om daardoor dit initiatief af te wijzen. Want in dit gebied, de deskundigen, stedenbouwkundigen, allerlei facetten, past dat hier moeiteloos. Het huis, het wordt ook niet gebouwd tegen de achtertuin van iemand aan. Zoals wij in de stad wel doen. Daar ligt nog voldoende ruimte tussen. Als we zien in dit gebied, hebben we ook tal van woningen die exact dezelfde grootte hebben. Wat dat betreft zou het op zich daar niet in passen. En dan kom ik op het volgende, dat vind ik wel heel essentieel met elkaar. Overigens, want dan de rest van het gebied, dan moeten wij aan de omwonenden eigenlijk, zoals de Partij van Arbeid zegt, ja, we moeten toch wel garanderen dat de rest niet wordt voorgebouwd. Twee opmerkingen over. Glad ijs, want als u dat recht geeft aan omwonenden daar, wat doet u dan op andere plekken in de stad? Als omwonenden zeggen van, ik ben ook niet blij met de verdichting. Doe mij ook zo'n dealtje. Eigenlijk voor mijn omgeving. Dat. Alleen, laat ik, en dat is mijn tweede opmerking, laat ik hier nuchter in zijn. Het punt is, en dan omwonenden onvoldoende gaten hebben we ook gezegd. Door de bouw op deze plek van deze woning toe te staan, wordt dat achterliggende gebied wordt zeer moeilijk bereikbaar. Wat dat betreft kan ik ook wel zeggen van, om dat vast te leggen dat het achterliggende gebied verder niet wordt bebouwd, kan ik eigenlijk wel aan meegaan. Omdat we gewoon zien dat verdere initiatieven door de bouw van deze woning in dat hele gebied worden geblokkeerd. Nou, laat dat duidelijk zijn. Maar ik wil wel benadrukken, voorzitter, en dat is ook naar uw raad toe. En we moeten de balans zien te vinden. Ik doe een oproep om daar samen uit te komen. Volksvertegenwoordigende taak, absoluut. En ik vind, dat is de positieve kant. Dat heeft u, een aantal raadsleden, en de raad heeft ook voortreffelijk gedaan. Energie pakken, tijd nemen om bij omwonenden vanuit de volksvertegenwoordiger taak op bezoek te gaan. Daar een luisterend oor te leggen en ook te kijken van hoe gaat men erom. Maar er is ook een andere kant, dat is de kaderstellende rol van de raad. En die moeten we in balans zien te doen. Want ik constateer wel, dat heb ik gezien bij de gebiedsvisie, bij Mariadal. Je moet de omwonenden die daar moeite mee heeft, die moet je horen. Daar moet je goed naar luisteren. Alleen je moet wel wijzen op kaders, want ik heb u gehoord, ik heb er u geluisterd, maar er is een hoger belang die wij moeten dienen. En ik doe een oproep aan de raadvoorzitter om dit weer terug in balans te brengen. Want als u zegt van, op grond van één bezwaar van een omwonende, puur en enkel, dat ziet u in de zienswijze, mijn verdere grootwijdse uitzicht wordt hiermee belemmerd door een woning die sommige situaties 40, 50 meter verderop staat, wordt belemmerd. Als u daarin meegaat, dan geef ik u een briefje. Wat gaat er dan gebeuren op andere ontwikkelingen? dan hebben andere omwonenden ook het recht om te kunnen zeggen van, maar die ontwikkeling. En ik heb al eerder gewezen bij de vaststelling van de woonagenda, als wij het pad kiezen van de stedelijke transformatie, 3000 woningen programmeren in de stedelijke omgeving, is dat een enorme opgave. En dan moeten wij met elkaar de balans zien te vinden, want je gaat dan bouwen in de leefomgeving van omwonenden, de balans zien te vinden met groot respect, luisterend over omwonenden, maar tegelijkertijd ook de balans zien te zoeken dat we wel met die stedelijke ontwikkeling verder kunnen. Kortom, als ik hier kijk in deze ontwikkeling, ja, bouwvlak is groot, absoluut. Daar kan een groot huis komen te staan, er komt geen kolossaal gebouw te staan, er komt een huis. Daar is wat woninggebonden bedrijf die we in die plaats, past ook bij de coronatijd. Want we zullen ook in de nieuwe woningen moeten kijken dat het thuiswerk ook stimuleert. Wat dat betreft denk ik, waarom ook niet? Dan denk ik, wat is er mis mee dat hier een wat grotere woning komt te staan in het gebied, nog ver verwijderd van mensen de achtertuinen, met nog een groen gebied daartussenin, waarvan we nu al constateren dat het ook blijvend kan zijn.
U heeft een interruptie van de heer Villet.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik wou u niet onderbreken in uw betoog, maar u zei ook een stukje terug in uw betoog, zei u ook van, er komt een bouwvlak bij, wat we braaf is noemen. Heibergseweg zou dan moeten ageren. En u gaf ook aan, we moeten goed met de bewoners in gesprek. En we moeten het gevoel krijgen, we zijn gehoord, ik heb u gehoord. En volgens mij is het niet zozeer in de conclusie, ik heb u gehoord. Maar wel van, ik ben gehoord en men doet er wat mee. En een gedeelte daarvan heeft u ook zeker wat mee gedaan. Dat is gewoon beantwoord zeker. Maar het gaat eigenlijk over het begintraject. En daar heeft ChristenUnie ook al over een vraag over gesteld. Een stukje mediation. U gebruikt dat vaker, hoorden we net. Dat stukje mediation, waarbij de gemeente een rol heeft gezocht als mediator. De mediation is al voor het gevoel van de bewoners halverwege een soort afgekapt. En daar is een soort conclusie uitgekomen. Bent u niet van mening vooral dat op dat moment het wantrouwen eigenlijk is gestegen. Waardoor men echt heel duidelijk is gaan kijken naar die uitzonderingen en de angsten hebben geprevaleerd. Bent u dan ook niet van mening, net zoals wij, zoals we al hiervoor al hebben gezegd. Is het niet belangrijk dat we eigenlijk tot met dat de omgevingswet er is, waar we het vorige keer al over hebben gehad, dat er niet een goede verordening moet komen om die participatie echt in goede banen te leiden. Zodat we dit soort angsten niet prevaleren boven de werkelijkheid van wetgeving.
Wethouder.
Nee, ik vind ook de participatieverordening gaat hier allemaal veel te vaag, veel te dingen. Ik wil wel een opmerking maken over de mediation. Als u mij niet gelooft, pak de stukken, pak de ervaringen en ook de publicatie van een aantal jaren geleden. Waarin, als ik kijk, begin vorige periode, dat Roosendaal een van de eerste gemeenten in Roosendaal die het traject van mediation voortreffelijk wisten op te pakken. Wij hebben ambtenaren, er wordt gezegd, het is vreemd dat de ambtenaar mediation doet. Nee, dat is juist niet vreemd. Er wordt ook heel duidelijk aangegeven dat juist vanuit de gemeentelijke organisatie mediation hebben we allemaal ingeregeld. Dus Roosendaal is een voorloper. Als u mij nu geluift, zoekt het ook op. In dit geval, degene die eerder in de raad hebben gezeten, die wat langer zijn, die weten welke voortreffelijke ambtenaar dit heeft gedaan. Man met een grote reputatie vorig jaar met pensioen gegaan. Dat is ook heel goed ingezet, die mediation. Is ook heel duidelijk ter sprake gekomen. Alleen mediation, je kunt partijen tot elkaar brengen. Dat heeft er natuurlijk wel toe geleid van, verklein dat bouwvlak, ga daar aanpassingen aan plegen en kijk hoe men daar tevreden in is. En dan houdt het ook op. Je ziet gewoon, en dat zie je gewoon in zienswijzers, daar zitten gewoon omwonenden, die hebben één stellingname. In dit Weidse gebied willen wij niks of niets zien. Punt. En dat is een houding, dat moet je ook accepteren. Waarvan ik als wethouder wel het gevoel heb van, als ik als wethouder daarin mee zou gaan, en daar wil ik u mee meenemen, heb ik een groot probleem met hele andere trajecten. Waar burgers dan wel met, en burgers zijn slim, met het vingertje wijzen van, hé, maar daar wijs ik ook de raad op, voorzitter, van, u heeft dat hier, u bent hier meegaand geweest van, en alle andere projecten. En wat dat betreft roep ik de raad, voorzitter, op, u heeft de voortreffelijke werkgroep ruimtelijke ordening. Ik weet niet of daar ooit ambtelijke bijstand is. Gebruik die werkgroep ook, omdat we u mee kunnen nemen in die tientallen andere projecten in die stedelijke omgeving, waar wij heel intensief met omwonenden projecten, en tot slot, voorzitter, waarvan ik kan zien zelfs projecten waar huizen worden gebouwd, waar wel degelijk zicht is in de achtertuinen van mensen, waar we met mediation dat weten op te lossen. En op andere trajecten zou helemaal niets mogen. Het gaat ook om gelijkheid voor die burger.
U heeft nog een interruptie van mevrouw Suikerbuik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, de ChristenUnie had ook nog een vraag over de entreële overeenkomst. Misschien kan de wethouder daar nog iets over vertellen. Iets meer informatie dan in het raadsvoorstel staat. Dank u wel.
Wethouder.
Ja, de entreële zit niet bij de stukken, dus ik heb hem eigenlijk door niet... ik heb hem ook niet van... Maar volgens mij zitten er ook de afspraken dat de plankosten voor de initiatiefnemer zijn, dat soort zaken. Maar die zou ik er gedetailleerd op na moeten lezen. Maar volgens mij zit er niks vreemds in die overeenkomst. Hij moet gewoon de kosten betalen. Overigens wil ik ook benadrukken, dat vind ik ook van belangrijk, in de kaderstelling, als wij aan de voorkant een initiatiefnemer aan de voorkant zeggen als gemeente van, wij in principe vinden wij het initiatief goed. Zo'n initiatiefnemer gaat dan inspanningen leveren, gaat ook zeer hoge kosten maken. En u zou dan aan het eind van het traject besluiten, ja, we zien dat toch allemaal niet zitten. Dan moeten wij ook vraagtekens zetten waar aan de voorkant onze kaderstelling goed is.
U heeft nog een interruptie van mevrouw Suikerbuik, daarna meneer Gamans en mevrouw Boskoort. Mevrouw Suikerbuik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, wat is de reden geweest dat er wordt gekozen voor een anterieure overeenkomst in plaats van een exploitatieplan?
Wethouder.
Ja, dat zou ik moeten nakijken. Daar kan ik in detail niet... Wat dat betreft ook, als je kijkt naar de rol van een wethouder in dit soort trajecten, die is ook maar aan die achterkant nu vrij beperkt. Maar goed, daar moet ik nakijken. Als u daar een vraag over stelt, kunnen we die zo beantwoorden.
Meneer Amans.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik denk dat de wethouder in eerste termijn een aantal waardevolle opmerkingen heeft over hoe ga je om met participatie. Doe je dat als raad in alle dossiers in gelijke mate? Maar ik zit toch nog steeds met een voorvraag. En dat is de voorvraag of er nou in dit plan wel wordt voldaan aan die gemeentelijke kaders die er waren ook op het moment dat de aanvraag werd ingediend. Want ik stel nog steeds vast dat het grote bouwvlak wat ons in de verbeelding voorlegt helemaal niet is getoetst in de plantoelichting. Dus waarom moet ik aannemen dat grote bouwvlak aan al ons beleid voldoet?
Wethouder.
Ja, het antwoord is heel, heel simpel. Ik breng geen plan naar uw raad, heb ik ermee gezegd, wat niet goed is. Dus ik ga niet zitten toegeven dat er iets niet klopt. Maar op dit vlak wil ik wel even morgen met de ambtenaar kijken van hoe zit dat daarmee. Ik kan dat wil ik wel toezeggen, maar... Ik mag ervan uitgaan dat dit gewoon een, en het is al geconstateerd, dat het een voorstel is wat goed in elkaar steekt. Zo raar zijn als ik het anders vind.
Mevrouw Boskoort.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik wil alleen maar weten, wat voor woning wil initiatiefnemer op de plekken bouwen en voor wie is het bedoeld? Dank u wel.
Wethouder.
De woning. Ja, volgens mij voor de initiatiefnemer, die gaat erin wonen. Ja, en wat voor woning, waar dat zo geconstateerd, dat weet ik ook niet. Hij zal op enig moment wel een omgevingsvergunning aanvragen. Overigens vind ik wel, dat wil ik benadrukken, daar wil ik wel druk uitoefenen op die initiatiefnemer. Zodra, we hebben dat meer gezien over de procedures, dat zien we ook bij woningbouwontwikkeling op het zand, ook de procedures voor de hoogte, waar wij benadrukken bij initiatiefnemers. Als u een woningbouwplan gaat ontwikkelen, dan vinden wij dat u in samenspraak in ieder geval daar de omwonenden erbij moet betrekken. Die hebben daar gezeggenschap over, maar die moet u in dat proces meenemen. Dat zal hier ook het geval zijn. Maar wat voor type woning, daar ga ik niet over van, want dat is ook iets natuurlijk waar ook we ook een onafhankelijke commissie ruimtelijke kwaliteit hebben, die dat ook zal toetsen of dat een woning is die in de totale omgeving passend is. Maar daar gaan wij verder ook niet over.
U heeft nog een interruptie van mevrouw Suikerbuik en van de heer Emme. Mevrouw Suikerbuik.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, terugkomend op mijn vorige vraag over de entreële overeenkomst. Toch de vraag nu in deze zaal of de wethouder dan schriftelijk de raad kan informeren over die overeenkomst. En waarom dan gekozen is voor een entreële overeenkomst. Omdat wij begrijpen dat partijen dan meer onderhandelingsruimte hebben bij zo'n overeenkomst dan in een exploitatieplan het geval is. Dus... Het
dat
verzoek
weet ik niet, maar dat kunnen we zo beantwoorden. Ja.
Meneer Emme.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, in mijn eerste termijn vroeg ik naar de precedentwerking die het goedkeuren van dit bestemmingsplan zou hebben. Die vraag is door de portefeuillehouder beantwoord. Echter, de portefeuillehouder haalde ook aan wat de mogelijke consequenties zouden zijn van het weigeren van dit bestemmingsplan voor ontwikkelingen elders in de stad. Dus in het kader van die precedentwerking zou de portefeuillehouder toe kunnen lichten wat precies de gevolgen zijn voor andere planontwikkelingen mochten wij als raad niet akkoord gaan met deze bestemmingsplanwijziging. Welke gevolgen heeft dat voor andere ontwikkelingen in onze gemeente?
Wethouder.
Dat kan ik moeilijk overzien, maar kunt u zich nou voorstellen van, en mijn oprecht, ik wil ook ervoor pleiten dat wij samen daar de dialoog nog eens over gaan van, want ik merk, voorzitter, dat uw raad daar op dit moment ook mee worstelt van. En natuurlijk snap ik ook wel, en je ziet dat, we hebben het gezien bij, ook bij de Mariadal discussie, van dat er een bewoner is, appartementscomplex, die zegt van, ik kijk straks tegen de zijmuur aan, dat moet je kunnen. Of bewoners van de Ludwigstraat, ja, ik zie straks in de winter door de bomen, zie ik in de verte een gebouw staan. Allemaal, dat moet je allemaal respecteren, daar gaat het niet om. Maar versus andere plannen waar wij ergens een bioscoop bouwen van een, als we praten over kolossaal gebouw, schuin tegenover mensen, kan allemaal. Ik, wat dat betreft ook een grote ervaring, woningbouwplan De Hoogt, waar bewoners tot en met de Raad van State, want die keken echt uit de achtertuin, echt op het uitzicht van de Weidse velden. De familie Dekkers, die moeten maar eens op bezoek gaan, want er is nooit een raadslid op bezoek geweest. Die is helemaal ingebouwd. Dus je moet wel in balans zien te kijken. En inderdaad, we zijn ook met een project bezig, ik zal het niet noemen waar, maar een echte rotte plek in de stad kunnen we oplossen. Briljante oplossing, echt een schitterend plan. Nadeel is wel dat vanuit de slaapkamerramen in de achtertuin van anderen wordt gekeken. Dat zijn wij allemaal met elkaar aan het bemiddelen, kunnen we daar aanpassing aan doen. U kunt zich ongeveer voorstellen, als je in het ene dossier daar met de omwonenden helemaal in meegaat, dat het ons moeilijk kan maken in andere dossiers dat de omwonenden zeggen, ja, moet je eens daar kijken. Wat dat betreft, en ik begrijp het al, dat is moeilijk, voorzitter, maar ik wil dan ook een beroep doen, hetzij via de werkgroep, laten we nou eens met elkaar even een scan maken, wat zijn het allemaal voor projecten en wat speelt er ook mee? Hoef ik niet te doen, maar ga dan ook eens als werkgroep in conclaaf met de ambtenaren hoe die praktijk in elkaar zit. Ik denk dat dat heel nuttig is. Ik wil nog even toelichten over entreeinkomst en exploitatieplan, ik kreeg een goede toevoeging van. Exploitatieplan gaat erover dat dan, als je een exploitatie maakt, zijn de kosten voor de gemeente. Anteriore overeenkomst sluit je af als je alle kosten neerlegt bij de initiatiefnemer. Dus we hebben een anteriore overeenkomst afgesloten, waarin we hebben vastgelegd, alle kosten die worden gemaakt, die zijn voor de initiatiefnemer. En ik wil nog wel herhalen in dit proces, en dat zijn hoge kosten. Als u kijkt ook de onderzoeken die er allemaal, heeft ons niks gekost, allemaal zijn kosten.
U heeft nog een interruptie van de heer Emmen en van de heer Heren. Mag ik u wel aangeven, u heeft nog een tweede termijn zo namelijk. Dus meneer Emmen.
Ja, dank u wel, voorzitter. Kleine aanvullende vraag op de uitstekende beantwoording van de wethouder. Ik draai hem nog even om. Is de wethouder van mening dat we feitelijk hier al onderhevig zijn van de precedentwerking van al die andere bestemmingsplanwijzigingen die we in het verleden goedgekeurd hebben? Is de portefeuillehouder van mening dat we feitelijk hier niet tegen kunnen stemmen, simpelweg omdat we in al die andere casussen wel gewoon ingestemd hebben met bestemmingsplanwijzigingen waar wellicht omwonenden ook bezwaren tegen hadden?
Wethouder.
In zekere zin vind ik dat lastig, ja. Kijk, kaders, als je kijkt naar kaders, voorzitter, dan kaders vind je vanuit wetten, vind je vanuit regelgeving. Maar kaders vind je ook van in de loop, want dat maakt een betrouwbare overheid. U kunt zich voorstellen dat aan de voorkant een initiatiefnemer die wil iets. En dat gebeurt bijna dagelijks. Dan moeten ambtenaren toetsen aan kaders, aan ook jarenlange ervaring. Hoe is met andere projecten omgegaan, allerlei soorten. Om dat advies te kunnen opbouwen. Ons inziens kunnen wij aan die initiatiefnemer redelijk betrouwbaar zeggen van nou, dit maakt een kans van slagen. Dat is ook. Als je dat onderuit haalt, dan komt er iets labiels in dat proces te zitten. Want dan weet je, als je dit zou doen, dan weet een volgende initiatiefnemer, dan kan een ambtelijke organisatie kan eigenlijk niet goed zeggen van, ja, we weten niet goed hoe dit initiatief zal vallen. Snapt u een beetje dat? Wat dat betreft willen, moet ik het niet allemaal groter maken dan het is, hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar dat is een praktijk, daar willen we u graag eens een keertje in meenemen. Want natuurlijk ook in de loop der jaren, hoe de gemeente Roosendaal omgaat met initiatieven, daar kun je best wel wat rechten en aan de voorkant wat aan ontlenen, wat zekerheden ontlenen die toch van belang zijn. Anders zou je wel een hele onzekere situatie gaan creëren van ja. En nogmaals, ik wil duidelijk zijn, daar ben ik misschien wat scherp. Belangen van een wonende, daar moet je ongelooflijk zorgvuldig mee omgaan. Dat is het wel. Maar het is niet het enige criterium wat kan en mag tellen. Ik heb ook bij de gebiedsvisie, ook daar heb ik u steun gekregen, gezegd van je moet oog hebben voor die mondige burger die echt energie heeft, die echt iets kan ontwikkelen om daarnaar te luisteren. Maar die o zoveel mensen die wellicht niet in staat zijn om mondig te zijn of om woord. Daar moeten wij nog meer over hebben.
Meneer Gieren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik had even nog een aanvullende vraag op het antwoord wat u gaf op de vraag van burgerbelangen. Waarin u aangaf dat u niet precies wist wat voor woning daar kwam. Hoe moet ik dan de relatie zien tot het bouwvlak, terwijl u niet weet wat voor woning daar komt? Want als het bouwvlak beduidend kleiner kan, en ik heb navraag gedaan bij andere woningen daar ietsjes verderop, wat daar inderdaad de mate ongeveer van de bouw waren. En dan zien we dus echt een hele andere vorm van een huis, waarvan ik u kan verzekeren dat de bewoners daar beduidend minder problemen mee hebben dan inderdaad het huidige vlak. Dus hoe komt u met het feit dat u niet weet wat voor woning er komt, maar wel zo'n bouwvlak goed vindt?
Ja, maar
dat is overal nogmaals. Ik wijs maar naar de situatie hier voor de Vroenhoutse weg. Waar eigenlijk we gezegd hebben van de ruimte voor ruimte regeling. Het is heel simpel. Intensieve veehouderij wordt er weggehaald. Wat dat betreft de woning, dat bouwvlak, de oude woning, dat wordt een burgerwoning. Een woning in het buitengebied. En met de ruimte voor ruimte regeling mag daar nog een woning aan worden toegevoegd. We hebben daar bouwvlak in getekend. Maar we weten totaal niet in de initiatiefnemer wat voor soort woningen daar gaat komen. Of dat hele bouwvlak wel gevuld wordt, weten we niet. We hebben woningbouwplannen de hoogte in Wouw, hebben we hele grote bouwvlakken. Er staat zelfs één tiny house op een bouwvlak. Kan ook.
Meneer Heren, nog een vervolgvraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank u wel voor het antwoord. Maar ik heb geprobeerd op te letten, maar ik heb niet echt een antwoord op mijn vraag gehad. Anders dan andere bestemmingsplannen die er volgens mij op dit moment niet toe doen. Dus inderdaad, even opnieuw. U zegt, ik weet niet wat voor woning er is, maar er wordt wel een gigantisch bouwvlak ingediend. Waarop is dan dat bouwvlak gebaseerd? Want als we het bouwvlak terugbrengen naar 10 bij 10 meter, dan denk ik dat er niemand bezwaar tegen heeft. Dus waarom zou dat niet kunnen?
Nou, volgens mij de initiatiefnemer wel. Maar dit is toch, maar dat is ook, dan moeten we ook de kennis hebben. Als je kijkt hoe wij andere woningbouwplannen hebben ingericht, bijvoorbeeld het zand. Dat hebben we allemaal bouwvlakken ingetekend, zonder dat je weet wat voor woningen. Dat doen we toch op meer terreinen waar je gewoon aangeeft van hoe groot mag het bouwvlak zijn. Of uiteindelijk iemand die een woning bouwt volledig gebruik maakt van een bouwvlak. Dat is vers 2. Maar we hebben stedenbouwkundig nogmaals ambtenaren getoetst. Een bouwvlak van een dergelijke omvang vinden zij passend in dit gebied.
U heeft nog een interruptie van mevrouw Suikerbuik als eerste. Nee, mevrouw Maas.
Dank u wel, voorzitter. Ja, wat is dan het nut van het tekenen van een bouwvlak? Want daar gaat aan mijn werk te buiten. Zo van ja, je geeft ruimte, dan mag op gebouwen worden. Maar dat betekent niet dat het op gebouwen moet worden. Dus dat vind ik heel lastig om te begrijpen. Ik zit ook. Kijk, is het een lintbebouwing? Is het conform aan wat er al staat? Dan heb ik er ook, de SP, ook veel minder moeite mee. Maar het is als heel die bouwvlak gebruikt kan worden. Ja, dat vind ik. Als SP vinden wij dat eigenlijk veel te groot voor dat gebied.
Wethouder.
Ja, de deskundige dus niet. Heel eenvoudig. Kijk, bouwvlakken worden ingetekend. Moet ook volgens de ruimtekorting worden ingetekend om de maximale omvang wat er gebouwd mag worden. Of men uiteindelijk de hele omvang gaat gebruiken van een woning, dat is ver 2. We zien natuurlijk ontzettend veel dat wij zien wat bouwvlakken die veel groter zijn dan wat er uiteindelijk op gebouwd wordt. Dat kan ook. Daar is niks mis mee. Kijk, er wordt gezegd een lintbouw. Aan de overkant heb je bouwvlakken zijn misschien wel groter. Dus, en dan zei de heer Hamans ook wel. In die directe omgeving zijn we woningen die groter zijn.
Meneer Jap, u had nog een vervolgvraag. Meneer Kraak.
Jazeker, dank u wel, voorzitter. Wethouder gaf aan dat hij ook in een huis van 10 meter hoog woont, maar ik neem toch aan dat dat geen 5600 kubieke meter is. Wat in dit geval speelt is dat er een inspraak in de situatie van Vroenhout niet geweest is. En dat hier wel insprekers geweest zijn. Met name dat in de inspraakbijeenkomst van juni door de initiatiefnemer is gezegd van ik ga met de bewoners in overleg. De wethouder zegt nu ja, ik ga er wat dwang op uitoefenen dat hij dat inderdaad gaat doen. Maar tot nog toe is de bereidheid eigenlijk niet aangetoond van die kant. Verwacht de wethouder dat dat wel gaat lukken?
Jazeker.
Mevrouw Boskort nog.
Dank je wel, voorzitter. Mag initiatiefnemer op die plek een arbeidsmigranthuis of kamers bouwen? Mag dat ook?
Een?
Een arbeidsmigrantkamers. Een huis voor arbeidsmigranten. Kamers voor hun. Mag hij dat ook bouwen als hij dat doet?
Nee,
wethouder.
Het is een woning.
Nog één vervolgvraag, mevrouw Boskort.
Maar wel een hele grote woning.
Een grote woning, ja.
Dus hij kan het doen.
Ja.
Ik denk dat wij nu over zijn naar de tweede termijn. Ik ga eerst eventjes de fracties af die geen tweede eerste termijn genomen hebben. Rozenassenlijst behoeft aan een tweede termijn. GroenLinks behoeft aan een tweede termijn. Nee. Mevrouw Boskort? Nee. Dan ga ik nu over naar de partijen die in eerste termijn gesproken hebben. De VLP. Meneer Heren, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. En ik wil even beginnen met te verwijzen naar een bestemmingsplan in een klein industrieterreintje ten noorden van Roosendaal, waar we een paar jaar geleden vastgesteld hebben, waar heel duidelijk verteld werd, je moet niet kijken wat de plannen zijn, maar wat er mogelijk is. En zo heb ik ook naar dit plan uiteraard gekeken. Eén vrijstaande woning. En wat betekent dat dan in praktijk? En wat kan er maximaal gebouwd worden? Eén woning betekent één voordeur, één brievenbus, een watermeter, een elektriciteitsmeter en een gasmeter. Maar achter die voordeur bevindt zich een gebouw van 20 meter breed, 31 meter diep en 10 meter hoog. Een vloeroppervlakte van ver boven de 1000 vierkante meter en nog een zolder er bovenop. En dit bestemmingsplan geeft de mogelijkheid voor het bouwen van een woning voor kamerverhuur. In een woning van deze omvang mogen 10 personen wonen. Anders geformuleerd kan hier een woning voor kamerverhuur gerealiseerd worden met 10 kamers van elk 100 vierkante meter. Een eigen toilet, een eigen badkamer, een eigen keuken, eigen slaapkamer, eigen woonkamer. En dan blijft er nog voldoende ruimte over voor een gezamenlijke ruimte van meer dan 200 vierkante meter. De VLP zal tegenstemmen voor dit bestemmingsplan. En zoals het er nu ligt, zal er eventueel nog, als er de meerderheid krijgt om inderdaad tegenstemmen, anders zullen wij met de nodige amendementen komen. Voor de entreneuren overeenkomst waar al naar verwezen is, er staat standaard in elke entreneuren overeenkomst een zin dat het inderdaad onder voorbehoud is dat het bestemmingsplan goedgekeurd wordt door de gemeenteraad. Dus ik zie daar geen problemen voor zover mijn tweede termijn.
U heeft nog een interruptie van de heer Jap.
Ja, voorzitter, de commissie is altijd waardevol om naar elkaar te willen luisteren. De wethouder heeft aangegeven dat... dat in het vervolg gewoon een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd en dat dan wordt getoetst. Acht u het dan niet een beetje een ridicuul betoog, het voorbeeld wat u net schetst, dat daar ooit een omgevingsvergunning voor gaat geven? Tuurlijk, feitelijk misschien op papier allemaal mogelijk, maar ik denk in de praktijk middels die omgevingsvergunning zo goed als kansloos.
Meneer Heren.
Ja, dank u wel voor deze interruptie en deze vraag. Wat ik de wethouder regelmatig hoor zeggen, dat gezien de status, moeten wij daarmee instemmen. En zover ik het bestemmingsplan bekeken heb, bestaat de mogelijkheid, moet je gaan kijken wat is de uiterste mogelijkheid om hier te bouwen. En dan verwacht ik een mogelijk antwoord van de wethouder, hier moeten we mee instemmen. Dus ik denk dat het wel degelijk een valide betoog was.
Meneer Jap nog.
Nou, hopelijk gaat de wethouder daar nog wel op reageren in tweede termijn. Het tweede punt is balans, volksvertegenwoordiging, kaderstelling. Ik denk dat dat wel een belangrijk uitgangspunt is. De heer Emme heeft in zijn interruptie daar ook een paar keer, is daar ook een paar keer op ingegaan richting wethouder. Hoe ziet u dat?
Meneer Heren.
Kijk, hoe ziet u dat in het licht van gelijkheid, willekeur, deugdelijke, betrouwbare gemeente enzovoort.
Meneer Heren.
Zoals ik daar tegenaan kijk, is dat je inderdaad met alle partijen rekening moet houden. En ik heb er begrip voor dat daar inderdaad een woning gebouwd zou worden, maar dan in de vorm van de lintbebouwing. Ik heb bij de buren gekeken hoe groot daar ongeveer de percelen zijn. Dus als daar een perceel zou komen, wat ongeveer vergelijkbaar is met er zijn twee huizen extra bijgebouwd in, ik meen even uit mijn hoofd, 2003 of 2005 rond die tijd. Als een woning van dat formaat daar gebouwd zou worden, dan denk ik dat dat voor elke partij reëel is. En ik denk dat iedereen daar tevreden mee zou zijn.
Dank u wel, meneer Heren. Dan ga ik nu door naar het CDA. Meneer Ramans.
Ja, dank u wel, voorzitter. Korte tweede termijn van de zijde van het CDA. Ik gaf al aan een interruptie. Een aantal waardevolle opmerkingen, denk ik, van de portefeuillehouder die nog eens tot nadenken stemmen. Waar ik mee blijf zitten is mijn kernopmerking. Die zag niet op participatie. Die zag op het feit, is nou wel voldaan aan ons beleid? Want het blijft gewoon feitelijk zo dat het bouwvlak wat op de verbeelding in de stukken staat niet is getoetst in de plantoelichting. Daaruit zou ik moeten halen of dit plan voldoet aan alle vereisten. En ik zie dat nu nog niet liggen. Hopelijk kunnen we daar in de tijd die ons nog rest voor de raadsvergadering uitkomen. Maar voor nu blijven wij daar uiterst benieuwd naar. Tot zover.
Dank u wel, meneer Hamans. De VVD? Nee. SP? Nee. Partij van Arbeid? Meneer Jap.
Voorzitter, dank u. We begonnen de eerste termijn postzegelpolitiek. Maar ik denk dat de portefeuillehouder ook duidelijk heeft aangelegd dat dat meer omvat. We hebben ook gewoon te maken met een kaderstellende rol die in balans moet zijn met de volksvertegenwoordigende rol. We hebben inderdaad in het verleden ook met meneer Dekkers overigens met de Bulkstraat gesproken. Alleen we hebben toen geconcludeerd, gaan we niet doen. In ieder geval zijn destijds dat betoog volgen. Dus om al die voorbeelden erbij te halen, prima. Maar niet zo relevant, omdat nogmaals ieder voorstel, neem ik aan, hier in de Raad deugdelijk wordt bekeken. Nou, als we hier kijken, we hebben ook gesproken met bewoners. Hè, zijn bij ons op bezoek geweest in het fractiehuis. Ook andere fracties hebben daar bij gezeten. Ja, men heeft een aantal argumenten aangevoerd waarin de PvdA-fractie terugkaatste dat toch wel volstrekte onzin was als het gaat om zaken die voor een bewoner heel belangrijk zijn, terecht. Want ik zou dat ook wel eens roepen als er iets gebeurt in mijn directe omgeving. Maar nogmaals, vanuit gemeentebelang, bredere toets, nooit handhaven of houdbaar is als we daarop een plan zouden afschieten, noem het maar. Wat wel een terecht punt is, is dat, en dat snap ik niet, voorzitter, dat die initiatiefnemer tot nu toe nog geen enig, weinig tot bijna geen beweging naar die omwonenden heeft gemaakt om te komen tot concretisering van wat men daar nou precies wil bouwen. De wethouder geeft vanavond aan, daar komt een woning, ja prima. Maar dat blijf ik raar vinden, want niet het antwoord, maar ik blijf het raar vinden van de initiatiefnemer dat daar geen beweging in is gemaakt, omdat het lijkt me dat je voor een fijne leefomgeving je buren daarin meeneemt. En zoals de portefeuillehouder ook terecht aangeeft, dat zien we wel gebeuren in andere moeilijke dossiers waarin we tegen achtertuinen aanbouwen, een bioscoop inderdaad, een vrij kolossaal gebouw wegzetten. Ja, dan neem je mensen mee van zo gaat het eruit zien, dit gaat er gebeuren. Jongens, kom op met goede tips, want dan kunnen we wellicht samen kijken hoe we het beter passend kunnen maken. Nou, dat beter passend kunnen maken zien we in ieder geval terug. En in eerste termijn gingen we daar ook op in die wezenlijke aanpassingen die al zijn gedaan. Voorzitter, het wordt nog een lastige afweging, omdat je, denk ik, ook simpelweg als raad in de spiegel moet kijken. Je moet wel goede argumenten vinden in het kader van een goede ruimtelijke ordening om dit raadsvoorstel af te wijzen en ook, noem ik het maar, Raad van State proef te houden. Want ik kan me zo voorstellen dat met de argumenten van de VLP dit finaal wordt afgeschoten bij de Raad van State in het voordeel van de initiatiefnemer. Wat dat betreft neigen wij naar instemmen van dit raadsvoorstel, zeker ook met de bewoordingen vanuit de portefeuillehouder dat in het vervolgtraject via die omgevingsvergunning daarin ook ten grondslag ligt dat daar wel die initiatiefnemer die openheid moet tonen wat er wordt gebouwd, hoe dat eruit gaat zien en met name hoe die omgevingsdialoog met omwonenden is vormgegeven. Dus voorzitter, die afweging hoe wij omgaan, de definitieve afweging hoe wij omgaan met dit raadsvoorstel, ja, daar willen wij even nog over nadenken. Komt terug ook in de raad. We zijn in ieder geval al blij met de toezegging van de wethouder dat er zo goed als vanuit wordt gegaan dat dit toch wel de laatste stedelijke verdichting is op dit punt in dit gebied. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jap. Dan ga ik nu over naar D66, meneer Emme.
Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, heel kort. D66 kan in hele grote lijnen meegaan met het verhaal van de bredere context, zoals dat door de portefeuillehouder, maar ook door de bijvoorgaande spreker, de heer Jap, is uitgetekend. Laat onverlet dat D66 nog wel zeer benieuwd is naar de beantwoording van de vraag van de heer Hamans van het CDA. Omtrent het concreet doorlopen van deze procedure aangaande de grootte van de bouwvlak. Dus ons definitieve besluit hangt daar nog vanaf. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, meneer Emme. De heer Lijst-Wezenbeek, meneer Kraak. De ChristenUnie, mevrouw Suikerbuik, ga de gang.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ook de ChristenUnie is inderdaad benieuwd naar het antwoord van de wethouder op de vraag van CDA. En op tweede termijn van de VLP. Dank u wel, voorzitter.
Dank u wel, mevrouw Suikerbuik. Dan ga ik nu terug naar de wethouder.
Ja, voorzitter, korte opmerking als ik begrijp van de VLP. Van, zei dat de bouwvak 20 bij 31 meter is. Volgens mij 20 bij 28.
Meneer Heren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Is de wethouder ermee eens dat het de bevoegdheid van het college is om het 3 meter uit te breiden? Vandaar de 31 meter.
Nee, maar goed, wat dat betreft, dat begrijp ik wel. Want als ik kijk 20 bij 28, dan kom ik op 560 vierkante meter. Maar toch een beetje bezwaar, een beetje de karikatuur die u ervan maakt. Als u gaat van, dan komt de kolossaalbouw van ruim 1000 vierkante meter te staan. Terwijl het ook 560 vierkante meter uit de bouwplan opmaakt. Maar goed, dat geeft allemaal niks. Ik sluit aan bij de woorden van de heer Jap. En dat is allemaal prima. U kunt allemaal tegenstemmen. En dan, dat is leuk voor de omwonenden. Maar de initiatiefnemer die dwingt dan tot de juridische procedure bij de Raad van State. Die dan geheid ook wint. Maar goed, dat. Ja, maar ik heb er voor de rest geen opmerking over. Dat,
Heeft nog een volgvraag van de heer Heren.
Ja, dank u wel, voorzitter. Bruto vloeroppervlakte zijn volgens mij 2 verdiepingen, dus 2 keer 500. Zo kwam ik aan de ruim 1000. En het is inderdaad geen 1000 vierkante meter op de begane grond. Daar heb je zonder meer gelijk.
Ja, dan klopt het helemaal niet, want als we alle vloeroppervlakken, dan moeten we ook de zolder. Dus daar klopt er helemaal niks van. Dat, maar goed.
Voor de antwoorden. Ik denk dat het onderwerp voldoende besproken is. Ik resumeer dat het CDA, die krijgen nog informatie van de wethouder over de toetsing. Ook D66 en de ChristenUnie sluiten zich hierbij aan om te bepalen later hoe zij in het onderwerp zitten. De VLP zal nog met een abonnement en mogelijke aanpassingen hierop komen. En de Partij van de Arbeid agendeert het vooralsnog als B-stuk. En dan wordt dit onderwerp zo doorgeleid als B-stuk naar de Raad van 25 juni. Dan kom ik tot afronding van deze vergadering en ik dank iedereen voor zijn komst en ik wens iedereen nog een fijne avond. Dankjewel.